Goedemorgen. Wij zaten vanochtend, ochtends voor de dienst gaan we ook altijd bidden met elkaar, ook hè, voor de dienst. En op een gegeven moment zei Guido, Heer, als ze andere dingen mag zeggen dan ze voorbereid heeft, hè, wilt u dat doen? Ik denk, oh help, dat zal toch niet gebeuren. Maar goed, ik sta hier en ik hoor Lugina iets zeggen. En in één keer moest ik denken aan wat God in ons leven doet. Dat God niet, nee, God doet het niet. Maar er komen struikelstenen in ons leven. Dat zijn plekken waar we over vallen. En als we niet heel erg uitkijken, komen we er niet eens meer goed van overeind. Dat gebeurt in ons leven op allerlei manieren. Lugina heeft dat nu ook verteld van haar situatie. En voor haar is het een opstapsteen geworden. Het is een steen geworden die haar dichter met haar man bij God gebracht heeft. En dan denk ik, dit is een getuigenis, hè? Jij had hier veel beter kunnen staan. Dus ik hoop echt dat je nog een andere keer hier komt staan om dat te vertellen. Want dit is God ontmoeten. Dus ik voel me een klein beetje beschaamd, want ik heb het eigenlijk over, hoe doe je dat nou, God ontmoeten? Weet je, dat kan zomaar een lesje worden, tel wat Lugina meemaakt en meegemaakt heeft, gewoon ook heel belangrijk is. Eigenlijk gaat het daarover, hoe wij God ontmoeten. Hè, ik zie al mensen instemmend knikken, want daar gaat het echt over. De strijd die je hebt om God te vinden. Goed. Dit gezegd hebben, ga ik toch maar inderdaad mijn verhaal vertellen. En ik heb wel ook als verlangen gehad om iets te delen van Gods hart. God is een God vol van liefde. En hij is vast besloten om zijn plan over ons leven uit te voeren. Over iedereen van ons. Hoe verborgen we ook zijn, hij heeft een plan voor ons. En hij is betrouwbaar. Dus en daarin denk ik van het is fijn om echt die tekst bij ons te houden van wees niet bezorgd kleine kudde, want God heeft besloten om jullie het koninkrijk te geven. Dat is nog wel heel wat anders hè, dan een mooie baan of wat dan ook, maar het koninkrijk, de plek in zijn aanwezigheid. Dus dat is eigenlijk de grond voor dit gebeuren. God ontmoeten in de stilte. Eerlijk gezegd klinkt het ook wel ver weg, want zo ziet ons leven er vaak niet uit. We zijn druk, druk, ik herken het echt. En als we zelf niet druk zijn, dan zijn de mensen om ons heen wel druk. En dan is er ook weinig gelegenheid om echt stil te worden. En als we 's avonds dan tot stilstand komen, ploffen we neer op de bank, pakken onze mobieltjes, even appjes beantwoorden, of we zetten het journaal aan. Nou, dan wordt het nog minder stil. Want dan is het echt, dan zie je in één keer, en dat gebeurt steeds meer. Wat is dit voor een rare wereld? Een wereld waar het ene land te weinig gas heeft en het andere land het gas laat afwakkelen en weg laat lopen. Een wereld waar oorlog is. Waar droogte een steeds groter probleem wordt in onze wereld. En geweld is er, oorlog, ja, en het houdt maar niet op. Het lijkt eigenlijk steeds erger te worden. En in feite zijn dat hele grote stoorzenders die ons bezorgd maken over hoe gaat het nou met ons leven? Waar zullen we zijn over een half jaar hè, in deze wereld? Ik maak me daar wel zorgen over. Hoe gaat het voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen? Wat voor toekomst hebben ze nou eigenlijk? En ik hoor ook steeds meer mensen daarover praten. Ik ben bang, ik ben bezorgd. En dan gaan wij ons vanochtend toch bezighouden met God ontmoeten in de stilte. Je zou zeggen, een grotere tegenstelling is er niet. En tijdens de voorbereiding hè, van het spreken werd ik inderdaad al doorgeraakt door die woorden van wees niet bang kleine kudde, want God heeft besloten jullie koninkrijk te geven. Het lijkt erop dat er helemaal geen koninkrijk van God hier is. Dat is mijn eerste reactie. Maar waarom dan deze woorden wel? Om daarover na te denken. Omdat mijn aandacht er naartoe getrokken werd. Dat was eigenlijk wat gebeurde de afgelopen week. Het zegt iets over Gods karakter. Hij spreekt ons aan als een kleine kudde. Hij spreekt ons niet aan als een geweldig groot volk, machtig en sterk. Nee, kleine kudde. Zonder herder ben je eigenlijk helemaal niks. Je hebt hele kleine kracht. En je bent heel kwetsbaar. Maar je bent een kleine kudde. Je zijn eigenlijk wij, zijn eigenlijk simpele schapen. Kuddedieren. En dan zegt hij, kleine kudde, wees niet bang. God die vastbesloten is om de aarde, die vastbesloten was om de aarde te scheppen. God die vastbesloten was om Jezus, het plan van verlossing uit te voeren. Om Jezus te laten komen, Jezus te laten sterven voor onze zonden. Hij is vastbesloten om ons het koninkrijk te geven. En wat hij zegt, daar kan geen spel tussen komen. En dat is gewoon heel fijn om daar eigenlijk in die grond vast te staan. Hij werkt er naartoe. Dus dat betekent ook dat God niet wegkijkt van de onrust die in deze wereld is. Maar hij kijkt met ons mee en hij zegt dan tegen ons, wil je weten wat mijn plan is? Luister dan naar me. Wees stil en zet alle stoorzenders in je leven uit. Zoek een rustig plekje waar niemand je kan storen. En dan wordt het voor mij persoonlijk, moet ik zeggen, een beetje lastig. Want als ik in de ochtend tijd neem om stil te zijn, dan valt het me ineens op hoeveel stemmen ik wel niet in mijn hoofd heb. En welke gesprek ik eigenlijk op. En eigenlijk één gesprek komt heel veel terug bij mij. Met mijn werk komt heel veel terug. Dan zeg ik tegen God, oh Heer, dank u wel. En dan begin ik al met mijn mensen uit mijn werk te praten. Of mensen die me gekwetst hebben. En dan kan ik soms, terwijl ik met God aan het bidden ben, hele verhalen houden. En zelfs ruzie maken. Dat is heel bijzonder. Hè? En dan ben je eigenlijk met God aan het bidden. En ondertussen gebeuren er hele andere dingen. Nou, eigenlijk kan je zeggen dat op dat moment dat je stil wordt, dat er dan heel veel gesprekken loskomen. Ik zie sommige mensen knikken, daar ben ik ook wel blij om, dus ben ik niet de enige die dat heeft. Ja. Stilte zoeken is geen eenvoudige opgave. En dat heb ik al gezegd, hè, dat ik dat dan heel erg moeilijk vind, dat ik eigenlijk in feite, dat ik een intieme relatie met God bouw, ben ik in feite intieme ruzies aan het zoeken met mensen. Dus er gebeuren echt hele andere dingen. En God zegt zelf, nee Anneke, dat is niet de bedoeling. Dat wat je nou bespreekt en wat jou raakt en waar je hart zit en wat je zeer doet, de bedoeling is dat je dat bij het kruis legt. Dus nu, ga wat jij zegt nu, breng het bij het kruis. En elke keer als dat gesprek weer oppopt, zegt God tegen mij, breng eerst dat gesprek bij het kruis en daarna kom maar weer terug. Zo heb ik gemerkt dat het gesprek met God verder gegroeid is bij mij. Ik moest elke keer weer terug. Jezus, u bent hier. U bent ook hiervoor gestorven. U hebt mijn zonde, mijn frustratie, hebt u echt zelf opgedronken. U bent mijn frustratie geworden. Of mijn teleurstelling, of mijn eenzaamheid. U bent het geworden. U hebt het, en ik mag het dus bij het kruis laten. Dat is wat God zegt. En dat betekent niet dat ik hiermee zeg dat God niet naar mijn gesprek wil luisteren. Hij wil wel degelijk luisteren, maar hij zegt nee, dat hoort daar. Wij kunnen een ander gesprek voeren, want je bent vrij. De ballast mag je aan Jezus geven en daarna kom bij mij terug om stil te worden. Dus hier zie je ook weer dat Jezus steeds een hele belangrijke schakel is in het gesprek tussen God en mij. Maar we kunnen wel meer leren over God ontmoeten. En dan wil ik jullie meenemen naar het oude verbond, naar Mozes. En volgens mij, ja, dat is de slide. Die ga ik toch ook met jullie lezen. En even de context van het verhaal. Het volk Israël is uit Egypte getrokken met Mozes mee. Maar zij kenden God eigenlijk niet zo goed. Ze wisten eigenlijk niet wie hij was. En op een gegeven moment gaat Mozes de berg op, want hij krijgt van God de 10 geboden. Maar dan is Mozes zo lang weg dat ze bang worden. En dan worden ze super bang. Want wat moeten ze als Mozes niet meer terug zou komen? En hun angst wordt een hele slechte raadgever. Ze bedenken dan wel een soort slimme oplossing. En ze maken een beeld van God, zodat ze denken, nou dan hebben we God in elk geval in ons midden. En zodra het spannend wordt, dan kunnen we dat beeld van God raadplegen. Zoals eigenlijk een foto op je mobieltje, dat je even denkt, oh help, nou weet ik het niet meer, even kijken naar die foto. En zo maakt het volk Israël een beeld, een gouden beeld van God. En ze denken daarmee dat ze God dichtbij hebben. Ze maken een prachtig beeld, maar het is een beeld. En ze zetten God in een vakje. En als je niet uitkijkt, als je God in een vakje zet, dan kan je hem wel eens een keertje in je broekzak stoppen. Maar daar past hij niet in. Dus het is heel belangrijk dat wij elke keer weten dat God niet in een vakje te pakken is, te stoppen is. Dat is de context van het verhaal. En dan gaat Mozes, lezen we, Mozes is teruggekomen en dan in de midden van het kamp van het volk. En dan neemt hij, Mozes nam de tent op en zette die voor zichzelf buiten het kamp, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde het de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die God zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens, als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van de tent ging staan, van zijn tent ging staan, dat ze Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom, dat was de kolom waar God zich in bevond, neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra het volk de wolkolom mag zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn eigen tent. De Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, naar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, week niet uit het midden van de tent. Nou, dit is eigenlijk een heel bijzonder verhaal over de ontmoeting van God. Want wat zegt God hier eigenlijk? Dat hij zich wil laten ontmoeten buiten de drukte van elke dag. Je geen beeld dichtbij hebben, maar je moet gewoon eigenlijk een plek zoeken buiten de drukte van je dagelijks bestaan om God te zoeken. Dus hij wil ontmoeten. Hij wil ons allemaal ontmoeten buiten die dagelijkse sleur van ons leven. God leert het, hè, volk, dat een ontmoeting wel mogelijk is, maar je moet er wel iets voor doen. Dus ook als wij God willen ontmoeten, dan moeten we daar zeker wel iets voor doen. Dus zoek een plek die niets te maken heeft met je dagelijks leven. Zoek een plekje op, of dat in je binnenkamer is, of in je huis. Het maakt niet uit, maar zoek een plekje waar God jou kan ontmoeten. En dan lezen we dat God spreekt tot Mozes en daar begint de ontmoeting mee. Als je God wil ontmoeten, dan gaat het eerst over luisteren. En dan gaat het niet zozeer over dat je gelijk van alles zegt tegen God, maar dat je luistert en dat je ook meer gaat zoeken. Heer, wie bent u nou eigenlijk? Dus je kunt dan ook de tijd nemen om Bijbel te lezen. Wat staat er nou in de Bijbel over Gods hart? Dus Bijbellezen is ook een vorm van luisteren. En dan begint God het gesprek. Dus God start het gesprek. Als je begint te bidden, begin met luisteren. En dan daarna staat, God spreekt van aangezicht tot aangezicht met Mozes, als een man met zijn vriend. Zo wil God inderdaad ook met ons spreken. Hij is een vriend. Hij is geen hooghartige, verre God die zegt, oh, ik snap het al. Ik weet allang wat je wil zeggen. Nee, God wil met jou persoonlijk praten. Face to face, persoonlijk en als een vriend. Hey, lieve vriend, kom je bij me? Luister eens en proef wat van mijn aandacht voor jou. Je bent mijn oogappel, is wat God zegt. Je bent mijn oogappel. En ik ben zo blij dat je bij me komt. Ik ben zo blij. dat ik met je mag praten. Dat vind ik kostbaar, zegt God. Dank je wel, lieve vriend, dat je bij me komt en dat je mij jouw vriendschap geeft. Dus dat is wat deze geschiedenis ons leert, hè? Buiten de drukte een plek zoeken, luisteren, bidden en ook God is een vriend. Dat zijn drie hele belangrijke dingen. En ik heb dus nu al gezegd, hè, dat zijn een aantal principes die je hieruit kunt halen. Maar de laatste zin van dit stuk vond ik ook heel indrukwekkend. Jozua week niet uit de tent. En dat is heel opmerkelijk. Als je weet wie Jozua is, als je zijn geschiedenis leest, wat een dappere en geweldige leider het was. Nou, ik zou best wel zo'n leider willen zijn. Hij was echt een hele man, groot van geloof. Maar hoe komt dat nou dat hij dat was? Dat komt omdat hij in die tent bleef. Hij week niet uit het midden van de tent. En hij heeft heel erg geluisterd naar God. Hij heeft Gods hart geproefd van liefde voor zijn volk. Hij heeft geproefd dat God zei, ja, maar ik wil mijn volk verlossen. Ik wil mijn volk niet alleen maar uit Egypte leiden. Ik wil het brengen in Kanaan. Ik wil het brengen op een plek waar ik in hun midden wil zijn. In Jeruzalem. Ik wil in hun midden wonen. Dit is mijn verlangen voor dit volk. Jozua heeft het heel geproefd. En dat is eigenlijk ook een vraag. Het was een bijzondere man, maar ik moest ook denken aan ons. Hè. Is er nou iemand die hier zegt, nou ik wil een bijzondere taak hebben van God in de oase. Ik zou het wel willen. Of ik heb het, maar ik wil het. Wil je van betekenis zijn? Zoek dan je eigen plek, je stille tijd. Het gebed, dat is de plek waar je moet zijn om van invloed te zijn in het leven van deze gemeente. Ook in als we als gemeente groter worden, ook in het leven van deze wijk. Het is echt belangrijk. Mozes en Jozua vormen samen een afspiegeling van Jezus. Jezus verlost ons van de vloek van de zonde, zoals Mozes het volk leidde uit Egypte. En zoals Jozua, Jezus brengt ons naar het hemelse koninkrijk. Dat is wat Jozua deed en bracht hen in het land Kanaan. En Jezus zelf leert ons nog iets anders over het ontmoeten van God in de stilte. Hij geeft ons een les die hij zelf ontdekt heeft over het karakter van God. Want Jezus ging heel vaak, zocht heel vaak een eenzame plek op. En hij leerde ook het hart van God daardoor beter kennen. Matthäus 6 vers 5, dat is weer een andere slide, maar daar staat, wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen op de hoeken van de straat te staan bidden, om door de mensen gezien te worden, voorwaar, zij hebben hun loon al, zegt Jezus. Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van woorden verhoord zullen worden. Word niet aan hun gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u bidt. Zoals ook Mozes, zegt Jezus, maak je nou geen afbeelding van God. God is in het verborgene. Je hoeft geen omschrijving of geen definitie van God te geven. Geen beeld, want God is de eeuwige. Hij is niet te bevatten. En voor ons is hij in het verborgene. Maar hij kan wel in het verborgene zien. En zijn ogen zijn vriendelijk. Hij kijkt met ogen die begrijpen wat wij nodig hebben. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt, je vader weet al lang wat je nodig hebt. Maar hij wil, zegt Jezus, graag het gesprek met ons aangaan. Dus behandel God dan ook niet als iemand die je een boodschappenlijstje voorlegt. En zegt, Heer, ik heb dit, ik heb dit, ik heb dit. En wilt u dit ook, en wilt u dat nog, en wilt u dat nog. Nee, God is eigenlijk geen boodschappenjongen. God weet al lang wat je nodig hebt. Maar hij wil graag in gesprek met jou zijn. Hij wil gewoon je hart leren kennen, persoonlijke ontmoeting. En dat is het inzicht dat God vriendschap met ons wil. Dat is de basis waarop we God de ruimte willen geven om tot ons te spreken. En dan gebeurt er iets. En ik moet je zeggen dat ik dat prachtig vind. Psalm 131 staat. Dat verwoordt het zo mooi. Het is een pelgrimslied van David. Heer, mijn ogen zijn niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor me zijn. Voorwaar. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, tot rust en stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. Deze psalm zegt het zo mooi. U weet alles, Heer. U bent God. Ik niet. Ik pretendeer ook niet meer om te zijn zoals u. U bent degene die in het verborgene ziet. U hebt de toekomst van deze aarde in uw hand. Ik zet geen hoge borst op. En ik kijk niet op andere mensen neer, op niemand niet. Ik leg al mijn ambities voor u neer. Ik ben als een kind dat niet meer vanzelfsprekend aan de borst gevoed wordt. Ik ben een kind wat al zelfstandig kan eten en drinken. Maar daarna ga ik wel weer terug naar mijn moeder. En ik ga bij haar op schoot zitten. En ik rust bij haar uit en ik ben zo vertrouwd. Dus zij is gewoon mijn vertrouwen. Zo bent u vader. Zo bent u voor mij. Ik breng mijn ziel actief, heel actief, tot rust. U bent betrouwbaar. En dat is een overgave die dan komt. Waarin je echt een gesprek met God kunt voeren en waar je vrede kan krijgen. En dan zegt God, wat fijn dat ik je weer ontmoet. En dan ontdekken wij, God en ik beide, dat we van elkaar houden. En op die manier is God eigenlijk nog steeds met ons bezig. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft ons bedacht voor de grondlegging, maar hij schept ons nog steeds. En hij schept ons nog steeds meer naar het beeld van Jezus. Elke keer als wij hem ontmoeten en hem de ruimte geven, maakt hij iets nieuws in ons. Dus, als je nu God wil ontmoeten in de stilte, zoek een plekje, maak een plekje waar je dagelijks thuis bent. Luister naar hem. God is je vriend. Hij weet wat je nodig hebt. En hij brengt zelf actief, en dat is wel belangrijk, breng ook actief je emoties en je gedachten tot stilte. En dan zegt God, kleine kudde hier in de oase, stel je hoop op zulke ontmoetingen met hem. En dan zul je een plek, zullen jullie mensen van vrede zijn voor de wereld om je heen. Amen.